Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is het 1 Timotheus 1. We noemen nu de schriftlezing 1 Timotheus 1. En we zingen psalm 113 vers 1 en vers 4. Psalm 98 vers 1 en vers 2. Psalm 56 vers 5. En psalm 106 vers 3. We noemen nogmaals de schriftlezing van deze morgen 1 Timotheus 1. En we zingen psalm 113 vers 1 en vers 4. Psalm 98 vers 1 en vers 2. Psalm 56 vers 5. En psalm 106 vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus. De schriftlezing dus voor deze morgen is uit 1 Timotheus, daarvan het eerste hoofdstuk, waar we samen lezen in 1 Timotheus 1, vanaf vers 1 tot en met het 20ste vers. Maar ook deze morgen stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor nie niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. Amen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker, en wel van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader en Christus Jezus, onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, omdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde, uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveins geloof, van de welken sommigen afgeweken zijnde, hebben zich gewend tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar den ongerechtigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, den hoereerders die bij mannen liggen, die mensendieven, den leugenaars, den mijnenigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heeren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven, zullen ten eeuwige leven. Den Koning, nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorbij gegaan zijn, in dezelfde den goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede consciëntie, welke sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenius en Alexander, die ik den Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.
Gemeente, wij hebben u verzuimd om zo even de eerste psalm op te geven. Ik stel voor dat we voor eerst met elkaar zingen, psalm 113. En daarvan het eerste en het vierde vers, 113 het eerste. En ook het vierde vers, gij zere knechten, looft den Heere. Looft zijn naam, verbreidt zijn eer. De naam des Heeren zij geprezen. Zijn roem zij door het heelal verbreid. Van nu tot in alle eeuwigheid. Men loof het aanbiddelijk opperwezen. Ook het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Nooddruftigen van elk verstoten. Goed gunstig opheft uit het stof. En hen verrijkt met eer en lof. Naast prinsen plaatst en wereldgroten. Het is het eerste en het vierde vers van de 113e psalm.
Thank you.
Gemeente, we zingen met elkaar voorafgaand uit de 98ste psalm. Psalm 98 en daarvan het eerste en het tweede vers zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed, zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm rocht heil naar leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden, nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom ten toon gespreid. En ook het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade, wat er volgt in het eerste en tweede vers van de 98ste psalm. Met de hulp des Heren hopen we deze morgen een enkel ogenblik uw aandacht te bepalen bij wat u vindt opgetekend in het lezen schriftgedeelte 1 Timotheus 1 en daarvan wel het 15e vers. Tekstwoorden dus 1 Timotheus 1 vers 15, waar we samen Gods woord en onze tekst nog eenmaal lezen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Gemeente, wij willen onder deze woorden zetten Paulus heerlijk kerstevangelie. Paulus heerlijk kerstevangelie. Een drietal gedachten. In de eerste plaats waarom het heerlijk is. In de tweede plaats voor wie het heerlijk is. En in de derde plaats waarom het al heerlijker wordt. Dus Paulus heerlijk kerstevangelie. Want geliefden, het is de dag voorafgaand aan dat wondere heilsfeit dat we morgen, als God het geeft, met elkaar mogen gedenken. De komst van de zaligmaker in het vlees. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Zo heeft Johannes mogen betuigen en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De enige geborene des vaders. Vol van waarheid, vol van genade. Het is dat wonder der wonderen. Dat we eigenlijk morgen, en de Heere mocht het geven, dat het in waarheid beleefd mocht worden. Maar dat God nou al zo lief de wereld heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Geliefde, we zouden kunnen zeggen, dat is nou het evangelie in een notendop. Zo gezegd. In een enkel woord. Omvat het nou heel de waarheid. En wie zal daar nou van kunnen spreken? Wie zal dat wonder der wonderen nou kunnen verklaren? Ja, dat is ten diepste, ten enenmale onmogelijk. Er is wel een volk geweest, al de eeuwen door, die daar toch iets van hebben begeerd te verkondigen. Ik denk natuurlijk, ja, in de eerste plaats wel aan die heilige engel, die daar kwam in de velden van Efrata, om het aan die eenvoudige herdersgaan bekend te maken. Heden is u geboren, de zaligmaker. Ach, wat heeft die engel daar, die gedienstige troongeest, in alle heerlijkheid en in alle schoonheid en in alle oprechtheid en in volmaaktheid, dat evangelie aan die eenvoudige herders mogen verkondigen. Maar het zijn niet alleen die engelen geweest die ervan hebben gezongen, ere zij God, in de hemel. Maar ik zei het ook, een volk op aarde. Ga er maar niet op vooruit lopen al te zeer, het zal u in de komende dagen, als God het geeft, nog wel misschien worden voorgehouden. Maar toen die herders zijn gekomen daar in de kribbe en ze hebben dat teken gezien. Kinderen in doeken gewonden, liggende in de kribbe. Geliefde, toen hebben ze er niet van kunnen zwijgen. Want ze zijn uitgegaan en hebben verkondigd al hetgeen hen van de engel gesproken was. En hetgeen zij gezien hadden. Wat hebben ze gezien? Ja, dat is eigenlijk niet onder woorden te brengen. Maar ze hebben de schoonste aller mensenkinderen daar mogen aanschouwen in waarheid en in oprechtheid. En ik zei het, daarom konden ze niet zwijgen. En dat gold natuurlijk die herders, maar dat gold ook die wijzen uit Oosten. Toch? En dat gold een Simeon. En dat gold een Anna. Ze hebben allemaal op enige wijze met de gaven en geschonken bij de Heere vandaan mogen spreken tot al degenen die de verlossing in Israël hebben verwacht. En naar die vertroosting hebben uitgezien. Want ze hebben allen zijn zaligheid mogen aanschouwen. Die heerlijkheid. Ik zei het, van dat vlees geworden wordt. En geliefden, ik zou natuurlijk nog vele voorbeelden kunnen noemen. Ik denk aan een Samaritaanse. Wie was ze? Ach, geliefden. Een mensenkind die de zonde had gedaan. Waar u en ik misschien voor bewaard zijn gebleven tot op dusverre. Maar die de zonde in zichzelf heeft leren ontdekken. En toch Toen de genade haar verschenen is, eerlijk heeft mogen gezegd. Komt en ziet de mens die mij gezegd heeft, al hetgeen ik heb gedaan. Wat had ze mogen aanschouwen? Nou, geliefde, dat haar schuld groot was. Haar ongerechtigheid vele. Maar dat de genade Gods des te overvloediger was. Voor de grootste der zondaren. En zo heeft de Heere zich al de eeuwen door. Ja, ik noemde zomaar enkele. Een volk geformeerd dat zijn lof zou gaan verkondigen. Maar geliefde, een apostel Paulus. Die hier ons dit tekstwoord heeft opgetekend. Ja, het is toch een man. Die ook dat wonder eigenlijk niet heeft kunnen klein krijgen in zijn leven. Wie was die? Ach, een verdrukker, een godslasteraar en een vervolger. Een mensenkind geliefde van gelijke bewegingen als u en ik. Nooit naar God gezocht en nooit naar God gevraagd. Maar door God opgezocht. Is dat niet een eeuwig wonder? En dan had de Heere genade in zijn ziel verheerlijkt. Maar het heeft ook niet anders gekund dan dat de apostel Paulus in zijn leven van dat wondere werk der genade heeft mogen spreken. En hij predikte terstond de Christus. Wanneer was dat? Nou, geliefde, toen de Heer hem had stilgezet, in de laagte had gebracht. Ik zou eens moeten zeggen, misschien bij de rand van de hel vandaan had weggerukt en hem in de hemel had gezet. Toen predikt hij, daar stond de Christus. Kijk, dat is persoonlijk geweest. Maar de Heere had eraan toegewacht, toegezegd. Tegen Ananias. Ik zal hem tonen hoeveel die lijden moet om mijn naam. Want deze is mij een uitverkoren vat. Hij moest de deugden desgenen die hem geroepen had uit de duisternis. En gebracht tot dat wonderbare en heerlijk schijnenlicht. Gaan verkondigen. En geliefden, dat is voor de apostel Paulus. Toch het liefste werk geweest wat hij doen heeft mogen doen. In zijn leven. Dat heeft heel zijn hart en heel zijn leven vervuld. Mijn hart vervuld. Ja, zo zingt de dichter natuurlijk van 45. Met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van een koning zingen. Nou, geliefden, is Paulus nou altijd op die hoogte geweest? Nou, laten we het daar dan maar niet over hebben. Maar hij heeft wel hoogte gekend in zijn leven. En hij heeft niet anders gekund dan de bazuin aan de mond te zetten en te prediken. Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. Dat heeft hij zo ook op zijn zendingsreizen mogen doen, nietwaar? Onze kinderen vanmorgen hier in Vriezenveen, ze zullen dat wel weten. Al die plaatsen die de apostel Paulus heeft mogen aandoen, die verschillende zendingsreizen. Die zendingsreizen die hij, ja, ook onder andere met Timotheus heeft mogen doen. Maar daar kan ik nou vanmorgen natuurlijk niet alles van zeggen. Maar laat ik er nou dit van zeggen. Nou is Paulus ook in Efeze geweest. Zo'n plaats. Waar ze ook van nature vervreemd waren van God en van hun eigen hart. Maar waar Paulus dat woord heeft mogen verkondigen. En waar mensenkinderen die de godin Diana, de Diana der Efeziërs hebben aangebeden. In de weg van de waarachtige bekering aanbidden zijn geworden. Van die één en waarachtige God. En van Jezus Christus die hij gezonden had. Het evangelie van vrije genade heeft in de gemeente van Efeze gepredikt mogen worden. En Paulus, geliefden, heeft, ja, door Gods goedheid, want het is niet zijn werk geweest. Maar hij heeft het mogen ondervinden. Dat de Heere heeft medegevraagd. Dat de Heere ook al daar een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft geroepen. En er mocht een gemeente komen waar die ene naam toch lief en dierbaar was. Maar geliefden, we weten het. Als de Heere ergens zijn kerk gaat bouwen, dat de evangelie van vrije genade plaats gaat geven, dan zal die leugenaar der beginnen, die vorst der duisternis, er ook alles aan doen. Om weer het onkruid tussen de tarwe te zaaien. Dat is al de eeuwen door geschied. Want die leugenaar, daar beginnen die verwoester, die verderver, die doorheenwerper, diabolos, probeert altijd alles te verderven. Ook in Efeze. Er zijn dwaalleraars gekomen. En ze hebben weer geprobeerd het volk onder die wettische dienstbaarheid te brengen. We kunnen dat lezen hier in dit gedeelte. Ze hebben de wet gepredikt. En nou is die wet natuurlijk heilig en goed. Want het is Gods wet. En al de geboden zijn waard om onderhouden te worden. Want geliefde den Heere is het waard om geëerd en gediend te worden. Maar ze hebben de wet gepredikt, maar niet met verstand. Ze hebben eigenlijk niet goed verstaan wat ze hebben verkondigd. Want geliefde, die wet moest gepredikt worden en dat heeft Paulus in zijn leven scherpelijk geleerd en ondervonden. Om tot de kennis der ellende te komen. Opdat u en ik, maar ook de mensen toen in Efeze, zouden gaan ontdekken dat ze niet aan één tafel, maar aan al die geboden des Heren, aan die beide tafelen, schuldig stonden. En dat het werkelijk waar is wat een Heere gezegd heeft: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Kijk, en nou heeft Paulus daar in Efeze weer gezien. Dat is hem ter oren gekomen. Dat nou de gemeente van Efeze weer onder dat wettische juk terecht is gekomen. En Paulus, geliefden, als er nou één is geweest die het heeft geleerd, heeft mogen weten dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt. Kijk, en als hij dat hoort, dan wordt, als het ware, dat heilige vuur in zijn binnenste weer ontbrand. En begeert hij toch aan Timotheus nou deze woorden te schrijven, mijn geliefde zoon. Want ja, er lagen natuurlijk liefdesbanden tussen Timotheus en Paulus. Liefdesbanden die de eeuwigheid zouden verduren. Maar Paulus heeft er toch gezegd: Timotheus, mijn jongen, hou je nou niet bezig met die eindeloze geslachtsrekeningen, met die oudwijfse fabelen, met allerlei andere zaken. Hou je nou niet bezig met allerlei bijzaken. Maar predik het evangelie. Aan alle creaturen. Houd aan, mijn jongen. Tijdig en ontijdig. Paulus wist: het behaagt God om door de dwaasheid der prediking mensenkinderen zalig te maken. Gemeente van Vriezenveen. Door de dwaasheid der prediking zalig te gaan maken. En daarom zou ik natuurlijk zo moeten zeggen, ik hoef dat niet te zeggen, want dat weet u al lang, maar zul u daarom ook getrouw onder het woord blijven komen. En de Heere smeken of hij hier, Bethel, een Bethel wil gaan maken voor u, voor jullie. Waarom? Nou, geliefden, omdat het woord een kracht Gods is. Daar heeft de Heere ten diepste geen mensenkinderen voor nodig. Jazeker hoor, hij zendt zijn knechten uit. Wanneer die wil, waarheen die wil. En hoe zullen ze geloven indien hij niet gepredikt wordt, indien ze het niet gehoord zullen hebben. Maar Paulus wist, dat woord moest in Efeze gepredikt worden. Waarom? Het is een getrouw woord, zegt hij. Het is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Geliefde, dat evangelie van vrije genade. Dat is niet alleen het evangelie zoals wij dat kennen, jonge vrienden. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, maar dat is natuurlijk heel dat Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament. Want ook in dat Oude Testament, dat weten we, ligt het evangelie al besloten. Is dan alleen het Nieuwe Testament maar evangelie en vinden we daarin niet de wet? Ja, zeker ook de wet. Want heel de schrift is van God ingegeven en de Heere is getrouw. En hij is de waarachtige. En God is een God die niet liegen kan. En daarom is heel die schrift van God ingegeven en kan zij ons wijs maken tot zaligheid. Maak eens vragen, gemeente. Hij wil eens zo de getrouwheid van dat woord leren ontdekken.
Heb je de kracht ervan wel eens ondervonden in uw leven? Dat er getrouw woord is? Ja, als ik dat zo zeg, liefde, dan... Ja, dan zou ik ook vanmorgen eigenlijk zo te loops even willen opmerken. Staat me toe, maar gaat me wel aan het hart. Dat ook wij in Vriezenveen en in Doornswijk ons zullen bewaren bij dit getuigenis. Ik bedoel, bij die kostelijke statenvertaling. Er wordt in onze dagen zo ontzettend veel druk uitgeoefend om te komen tot een andere vertaling. Maar jeugd, jonge vrienden, ouderen. Er is geen vertaling zo nauwkeurig als de Statenvertaling. De kanttekeningen, wat hebben ze Gods kinderen van al de eeuwen door al kostelijk en lieflijk en dierbaar onderwijs mogen geven. Is het dan niet moeilijk, dominee? Ja, zeker. Maar als je nou Gods woord hebt liefgekregen, dan zou je er niet één woordje in veranderd willen hebben. Dan geloof ik dat je met al Gods kinderen gaat vragen. Heere, zou u me dan ware wijsheid willen geven? En de opening van uw woorden willen schenken. Opdat ik daarin die heilgeheimen zou mogen gaan ondervinden en zou mogen ontdekken. Het is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Hoe kon Paulus dat nou zeggen? Wat bedoelde hij nou? Nou, geliefden, ik zei het. Paulus had in zijn leven door genade geopende ogen mogen krijgen. En hij had in dat woord, dat vlees geworden woord mogen ontdekken. Christus Jezus. Zijn borg, zijn middelaar, zijn zaligmaker. En hij had mogen ondervinden in zijn leven dat heel de schrift van God ingegeven van Genesis tot Openbaringen eigenlijk maar die ene naam steeds weer predikte. Een volkomen zaligmaker voor volkomen verloren zondaren. En dat was niet alleen een stellig weten of kennis geworden in zijn leven, waardoor hij alles voor waarachtig hield. Maar het was ook, geliefden, in zijn hart en leven een vastgetrouwe geworden, door de Heilige Geest gewerkt, dat hij daarin hem had mogen vinden. Het eeuwige leven had mogen verkrijgen. O geliefde, als Gods woord al geopend wordt. Door de lieflijke bediening van Gods Geest. En thuisgebracht wordt in uw hart, tot in het binnenste van uw ziel. En geleerd voor het eerst dat woord verstaan. Horen zoals je het nog nooit gehoord hebt. Lezen zoals je het nog nooit gelezen hebt. De kostelijke heilgeheimen daarin gaat ondervinden. Dan kun je eigenlijk niet begrijpen dat een ander het niet ziet en een ander het niet verstaat. Dan zou je zo vurig wensen dat alle nou die zaken zouden gaan ontdekken. Ja, zeker nodig hoor. Om tot die ware ontdekking gebracht te worden. Om ontgrond en ontledigd te worden. Overtuigd te worden van uw nameloze diepte en ellende. Maar ook gebracht te mogen worden tot dat wonderbare en heerlijk schijnend licht. Het is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Paulus bedoelt te zeggen, ach, dat iedereen dat toch zou mogen verstaan. Dat ze dat toch zouden mogen aannemen. Ja, dat bedoelt hij natuurlijk niet, mijn geliefde, dat u dat nou maar zelf moet gaan doen. Dat het zelf maar moet aannemen. Dat denken veel mensen wel te kunnen. Ze hebben Jezus aangenomen. Ja, dat zeggen ze overigens niet alleen in de evangelische kringen, hoor. Maar ik vrees dat het ook in onze gezinten zo menigmaal plaatsvindt. Want ze hebben de Heer Jezus aangenomen en ze zijn zalig en ze hebben blijdschap en ze hebben vreugde. En... Maar ga je nou met ze vragen en praten? En... Hoe is het nou gegaan in het leven? Ja, dan kun je wel eens bevreesd worden en zeggen, hebben ze het nou zelf gedaan of is het nou door genade geschonken? Er is een volk op de wereld, geliefde. Ja, die moeten het bekennen misschien. Heren, uw woord dat is waarlijk alle aanneming waardig. Het is zo waard, heren. Maar gij zijt eerlijk, uw woord is eerlijk. Uw knechten proberen het eerlijk voor te houden. Maar hoe zou ik dat nou ooit kunnen en moeten aannemen? Kijk, geliefde, dat is een volk dat gaat over de wereld, die hebben geen handen meer om aan te nemen. Ze hebben het wel geprobeerd. Maar om nou te geloven dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om hen zalig te maken. Ja, dat is voor hen de grootste moeilijkheid geworden in de leven. Alle aanneming waardig hoor, zeker. Maar hoe zullen ze dat ooit kunnen aannemen? Nou, geliefde, een mensenkind kan ook niks aannemen. Als het hem uit de hemel niet geschonken wordt. Maakt dat dan lijdelijke mensen? Ja, dat beweren ze tegenwoordig wel. Maar als je dat getrouwe woord in uw leven hebt leren verstaan, al is het maar in beginsel, word je echt niet lijdelijk hoor. Komt er een heilige werkzaamheid in je leven? Maak nog eens vragen, geliefde. Begrijp u wat ik bedoel? Wees eens eerlijk. Begrijp u dat? Komt er een heilige werkzaamheid? Heren, uw woord is alle aanneming waardig. Maar hoe zou ik dat nou ooit moeten aannemen? Makkelijker een ster van de hemel te plukken dan dat aan te kunnen nemen. Wel geprobeerd. Maar het geeft nooit de ware troost en het geeft nooit de ware blijdschap en nooit de ware vreugde. En geliefden, en toch is het alle aanneming waardig. En toch komt er ook een tijd in het leven van al Gods kinderen. Dat ze wel dat woord, dat getrouwe woord, hebben mogen aannemen. Hebben ze het aan haar hart gedrukt. Zitten er in Vriezenveen. Voor wie dat is gebeurd. Het mocht zijn, Heere, Heere. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat sterveling zou me schenken. Dat niet meer anders kon. Omdat God het schonk. Want het is Christus Jezus die gekomen is om de zondaren zalig te maken. Maar die het niet alleen heeft verworven. Maar het ook gaat toepassen. Gaat toepassen door het werk van zijn lieve geest. Die geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die geest die Christus en al zijn weldaden aan zijn volk gaat deelachtig maken. Kijk, als dat nou gebeurt in dat uurtje der minne. Als alle hoop u gans ontviel. En er niemand meer zorgde voor uw ziel. En God u dat woord deed aannemen. Als een getrouw woord. U mocht er de armen omheen slaan. Dan hebt u het mogen betuigen. Het is zeker. Het is vast en zeker. Uw woord is de waarheid. O geliefde. Dan is er een volk op aarde. Dat kan niet meer anders. Dan hem met een waar geloof te mogen aannemen. Waarom? Nou, omdat niet meer langer mogelijk is om het niet aan te nemen. Begrijpt u het? Is het gebeurd, vroeg ik? Dat Christus Jezus voor u in de wereld gekomen is? Geliefde, wat is dat een wonder, nietwaar? Ik zei het dat we dat nou morgen, als God het geeft, mogen gedenken. Zo in de gang van het kerkelijke jaar. Dat hij in de wereld gekomen is. Uit de hemel wilde neerdalen. Op deze aarde. Om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Christus Jezus in de wereld gekomen. Christus. Jezus. Ja, geliefde, het valt me altijd weer op als ik dit tekstgedeelte lees, dat Paulus het ook zo heeft neergeschreven. Christus Jezus, niet Jezus Christus. Ja, dat staat natuurlijk wel in het volgende vers. Het staat in het ene schriftgedeelte zo en in het andere staat het weer net omgekeerd. Maar ik geloof dat Paulus toch ook door de leiding en de inspiratie van Gods Heilige Geest het al zo hier heeft opgeschreven. Zit er dan zoveel verschil in? Kunt u vragen? Nou, ik geloof het wel. Want gemeente, dat Christus in de wereld gekomen is, dat is omdat God het heeft gewild. Want u weet wat zijn naam betekent. Christus. Dat is gezalfde. En onze Heidelberger, die kostelijke Heidelberger, die eenvoudige Heidelberger, die heeft het ons zo eenvoudig geleerd toch ook, dat ja, God de Vader hem verordineerd heeft tot een middelaar, tot een zaligmaker, tot onze profeet, tot onze priester en tot onze koning. Dus de zaligheid, geliefde van Gods kinderen, is bij God vandaan uitgegaan. Hij heeft gewild dat er een volk zou zalig worden. Hij heeft een volk verkoren ten eeuwige leven. En ik zei het geliefde zo straks al, maar ik moet het herhalen. En ik wil het ook herhalen. Is dat niet het wonder waar de kerk hier in beginsel in leert wonderen? En waar ze straks eeuwig van zullen zingen, mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. Dat u gedachten des vredes hebt gehad en niet des kwaads over mij. In het voorbijgaan van zoveel anderen. Mij hebt opgezocht uit die ruisende kuil, hebt willen ophalen. Verkoren. Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om de zondaren zalig te maken. Geliefde, wat heeft het hem behaagd? Om nou de heerlijkheid des hemels te gaan verlaten. En op deze aarde te gaan wonen. Wat was deze wereld? Nou, in zijn dagen niet anders dan de wereld waarin wij nu leven. Een gevallen wereld. Toch? De kosmos, zo staat er eigenlijk in het oorspronkelijke. U weet, dat is die wereld geweest die God eens goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft. Waarop ware gerechtigheid woonde. Waarvan de Heer het had gezegd, ziet, het is zeer goed. Die wereld die u en ik hebben gemaakt door onze zonden. Tot een wereld waarin bijna niemand meer met de ander kan samengaan. Maar zoveel ongerechtigheid. Zoveel goddeloosheid. Zoveel wereldgelijkvormigheid gevonden wordt. Ja, dat er eigenlijk niemand meer is die naar God vraagt. En niemand meer is die naar God zoekt. Nou, die wereld heeft hij willen opzoeken. Zo lief, zei ik straks, heeft God die wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Maar geliefden, als we het over de wereld hebben. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan is het net of er van binnen altijd iets is wat zegt van nou, voorzichtig nou hoor. Waarom? Ja, u zegt misschien omdat ik ook uit de wereld getrokken ben. Vroeger. Ja. Maar ik geloof, geliefden, omdat er een volk is dat die wereld hier van binnen zo ontdekt. Toch? Want als God in je leven komt en je ogen gaat openen, wat ga je dan ontdekken? Ja, dat je midden in de wereld leeft, met deze wereld verloren ligt. Met deze wereld voorbij gaat. Dan kun je de wereld niet meer aan de hand houden. Dat is ook waar. Ja, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. En dat gaat ook vanzelf. Dan wil je niet meer anders. Dan kun je niet meer anders. Dan ga je vaarwel zeggen tegen alles waar je vroeger zo in om kon gaan. Krijg een hartelijke lust en een hartelijke liefde tot alles wat van de Heer is. En denk je dat de wereld voorgoed achter je ligt? Kan er een aanvankelijke liefde in je hart gewerkt zijn? Hij meent dat het nooit meer zo zou worden als voorheen. Maar geliefden, als God in je leven werkt en voortgaat, zul je meer en meer toch de wereld in je bestaan tegenkomen. Ik weet niet of ze er zitten vanmorgen. Die zo vlak voor de kerstdagen. En ziende op alles wat zich in de wereld voordoet. voor de eigen waarneming met de wereld gelijkvormig zijn. Ja, ik moet denken om mijn zoon enige jaren geleden. Thuis zei pa, waarom zetten wij geen kerstboom in de kamer? Het is toch prachtig, die lampjes. Ik zei, ja jongen. Ik zeg, ik kan dat begrijpen. Dat je het mooi vindt. Je vader vindt het ook mooi. Maar dat is kerstfeest niet meer, jongen. Maar geliefde, wat voel je dan dat de wereld van binnen zit toch? Je kunt er niet bovenuit komen. En ik geloof als genade in je leven verheerlijkt is, dan krijg je steeds meer last van deze wereld. Zink je zo diep weg. Paulus ook geweten hoor. Maar daarom heeft hij het nou mogen betuigen dat dit een getrouw woord is en aller aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Kijk, weer in zulke harten. Waar nou van nature geen plek is. Kan de Heer toch plek gaan maken. Dat kan toch wezen dat zo in deze dagen misschien u wel moet leren dat deze wereld en alles wat erin is voorbij gaat en het uw hart ten diepste niet kan vervullen. Dat al het mooie, al het schone, al het gezellige, en ik zeg niet dat er dat niet mag zijn, hoor. Maar kan je hart nog niet één ogenblik vertroosten en ware blijdschap wordt er niet in gevonden. Het is er, maar als het voorbij is, is het weg. Laat niks na. Maar geliefden, in deze wereld, zei ik, heeft Christus Jezus toch willen komen. Waarom? Om zondaren zalig te maken. Welke zondaren? Wat zijn dat nou mensenkinderen die zondaar zijn? Nou geliefden, de farizeeën, de discipelen, de schriftgeleerden hebben veelal gedacht dat zijn die mensen die de wet niet kennen. Die leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Zondaren. Maar dat zijn natuurlijk ook zondaren. Dat zijn mensenkinderen die voor hun eigen leven leiden en zomaar wat van dag tot dag voortrekken. Maar Paulus schrijft hier dat Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Onze statenvertalers hebben dat zo mogen opschrijven. De zondaren. Ja, u zegt, is dat nou zo bijzonder? Nou geliefde, dat ene woordje, de zondaar. De zondaar. Dat is juist, geloof ik, de grote troost voor diegenen vanmorgen hier in Vriezenveen. Ik zei net, die zichzelf hebben leren kennen als een wereldmens. Als een goddeloos mens. Als een die over niemand uit kan komen. Die vroeger heeft gemeend dat hij of zij God nog wel wat kon behagen. Want het was de lust van uw hart, zei. Toen de Heer in uw leven kwam. Een hartelijk verlangen om te mogen doen wat de Heer van u vraagt. Een ijver. Een begeerte. Een worsteling. Smeken om heilig te mogen zijn voor de Heer. Maar ach. Naarmate de Heer meer licht gaf in uw leven, naarmate er meer leiding kwam des Heeren, naarmate er meer eerlijkheid kwam in uw bestaan, heb u het moeten ondervinden dat u boven niemand uitkwam, maar niet alleen zondaar was, maar de zondaar. Ik zei, geliefde, kom je boven niemand uit. Klaagt alles je aan. Zulke goddeloze gedachten. Zo'n wereldslievend bestaan. Zo dwaas. Zo verduisterd in het verstand. Zo onwillig. Zo steeds maar weer tegengekant tegen de Heer en zijn wil en zijn leiding. En je kunt je hart eigenlijk niet in de goede gestalte brengen om ook nog in waarheid voor de Heer zondaar en schuldenaar te worden. Kon je nog maar oprecht wenen. En kon je nou maar oprecht je zonden aan de Heer belijden. En kon je nou maar oprecht de Heer bidden om zijn genade. Maar het zijn niet alleen je ongerechtigheden die je aanklagen. Maar het zijn ook je zogenaamde eigen gerechtigheden. Dat gebed. Ja, dat er wel is gekomen. En dat lezen van de schrift. Dat je ook wel met lust hebt gedaan. En dat gaat naar Gods huis op zondag en door de week. Geliefden, als God plaats gaat maken voor zijn lieve zoon. Voor de grootste van de zondaren. De apostel Paulus heeft er toch iets van mogen leren in zijn leven. Niet waar? En toch schrijft hij het hier juist daarom ook aan Timotheus. Mijn geliefde zoon. Predik het evangelie. Maak ze daar in Efeze toch bekend dat dat nou een getrouw woord is en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Wat moest hij daarvoor doen, geliefde? Dan moest hij vanuit de hemel in de kribbe van Bethlehem worden neergedaald. Moest hij gaan van kribbe naar kruis. Om wat te doen? Om uw zonde, uw schuld, om al uw ongerechtigheden op zich te laten leggen. En om daar op Golgotha alles te gaan verzoenen. Gemeente, dat is nou het liefste werk geweest wat de Zoon Gods in het vlees heeft willen doen. Was dat nou een gemakkelijke arbeid voor hem? Nou, het heeft hem in de hof van Gethsemane. Bloedig hof, bloedig zweet doen zweten. Het heeft hem daar doen worstelen met de Heere. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker toch aan mij voorbij gaan. Maar geliefde, hij heeft de weg willen gaan. Heeft de pers alleen getreden. En heeft daar op Golgotha het uitgeroepen. Het is volbracht. Daar heeft hij nou de gerechtigheid, zei ik, verworven. Aan dat goddelijke recht voldaan. Daar heeft hij de deugden des Heeren mogen verheerlijken. En daar heeft hij de hemel voor zijn kerk willen verwerven. Daarom moest hij in de wereld komen om goddelozen zondaar zalig te maken. Maar geliefden, hij is een zaligmaker. Ik zei het zo straks al van verwerving, maar ook van toepassing. En daarom kan het wel ook eens tot verwondering en vertroosting zijn als er nou zijn vanmorgen in Vriezenveen. Die zo vandaag op 24 december, een dag voor kerst, misschien wel met een bezwaard en bedrukt gemoed hier zitten. Weer kerstdagen morgen. Weer al die diensten. Oude godskinderen, de dan niet van om naar Gods huis te gaan. Zingen ze het dan niet dikwijls, hoe lief zijn mij uw huis en tempel zangen? Jazeker, het is soms de liefste plaats waar ze zitten, maar... Ze zitten ook wel eens in Gods huis. Dat alles zo ver weg is. Dat alles soms zo koud is. Dat misschien zo onmogelijk is aan uw kant. En dat ze het van binnen zeggen, man, hoe zit je hier weer? Je hebt hier al zoveel jaren gezeten en het is altijd hetzelfde gebleven. Je bent er altijd uitgegaan, zo je erin gekomen bent. Je bent nooit werkelijk gekomen tot het kerstfeest. Het is nooit waarlijk in je leven kerstfeest geweest. Dat kan toch wezen, geliefde, dat je zit. En toch uitroep maar, Heere, zou u mij dan toch willen zalig maken? Nou, dat is nou wat een Heere doet. Zalig maken. Redden. Of, nou ja, ik denk maar weer aan Hellebroek. Verlossen van grootste kwaad en brengen tot hoogste goed. Kan dat? Gemeente van Vriezenveen is voor de Heer maar een wenkje van zijn alvermogen. Ik denk opnieuw aan die Simeon. Zou de man ermee gerekend hebben? Als die straks, 's morgens, naar de tempel gaat. De vragen in zijn hart. met de bestrijdingen. Met dat goddeloze bestaan van binnen. Zou de man erop gerekend hebben dat daar dat ogenblikje zou gaan aanbreken. Dat de Heer hem uit de laagte zou brengen en zou zetten op een rots. Daar zijn ogen zijn zaligheid mochten zien. Ach, als God het gaat behagen om zijn zoon in u te openbaren. Dan zijt ge van het ene ogenblik rampzalig, zalig geworden. Ik geloof dat er voor Gods kinderen vanmorgen in Vriezeveen nauwelijks tijd heeft tussen gezeten. Want als in een ogenblikje geschiet, zalig gemaakt. Hoe zalig? Ja, ik sta opnieuw verlegen, maar kan het niet onder woorden brengen. Maar zalig is vol van God. Vol van een drie-enig God. Want wie God heeft, heeft alles. Maak eens vragen. Wij waren zalig geweest, gemeente. Echt zalig geweest. Hij wel eens de hemel op aarde gehad. Dat zalig zijn. Ik zei het, vol van God, dan is er voor niks plek meer. Bij dan niet, jazeker, dan bij in de wereld. Kun je als vader gewoon te midden van je gezin zitten. Kun je als moeder gewoon je arbeid hebben te midden van je gezin. Misschien wel de dagelijkse bezigheden. Maar op dat moment, als God u zalig maakt, wij zalig. Zie je niemand anders dan Christus Jezus. Van God gezonden. Tot mijn zaligmaker. Kijk, dan is het feest. Dan hoort men der vromen tent weer galmen van hulp en heil hem aangebracht. Nooit gedacht. Ook niet meer verwacht. En toch gekregen. En je hebt uitgeroepen, Heer, nou zak je dienen. Toch? Want dan is niks meer te veel. Een ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Paulus ook gewild hoor. Geliefde, dat heerlijke kerstevangelie had hij leren verstaan in zijn leven. Maar ik zei, ik moet het nog kort houden, maar dat is hem al heerlijker geworden. Waarom? Omdat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke hij de voornaamste was. Staat er niet, hè? Ben. Tegenwoordige tijd. Nou, alles wat er is gebeurd. Hoe lang is het al geleden dat Paulus daar te Damascus dat lieflijke licht heeft mogen aanschouwen? Vanuit de hel in de hemel is gezet. Van doemschuldig. Vrijgesproken werd. Hoe lang is het geleden? We weten het niet. Maar geliefde Paulus is van een verdrukker, een godslasteraar en een vervolger in zijn leven. De grootste van de zondaren geworden. Was hij dat vroeger? Voor zijn waarneming toen God in zijn leven kwam, was hij de grootste der zondaren. Maar aan het einde van zijn leven, geloof ik dat Paulus tijden heeft gekend dat hij bij wijze van spreken zijn hoofd niet meer heeft durven opheffen. En zich te midden van Gods kinderen wellicht niet meer heeft durven begeven. Waarom niet? Omdat hij de grootste van de zondaren is gebleven. Want nooit gedacht dat zijn tere ziel nog zoveel van de wereld overhield. Ja, ik denk natuurlijk weer aan Romeinen 7. Goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik draag een andere wet in mijn leden, zegt hij. Die me gevangen houdt en gevangen neemt. Paulus kon niet anders dan zondigen. Wilde hij dat? Nee. Tenminste, dat nieuwe deel in hem, zou ik moeten zeggen, wilde niet meer zondigen. En dat oude deel in zijn leven, dat wilde niet anders dan zondigen. Het heeft hem van binnen als het ware verscheurd. Ja, maar worden Gods kinderen, dominee, dan niet heilig? Die heiligmaking staat toch in de schrift, Paulus spreekt het daar ook over. Jazeker, er zal na ontvangen genade een ander leven komen. En er zal een leven komen wat ook toch voor de mensen, misschien voor uw man, voor uw vrouw, voor uw kinderen openbaar gaat komen, als een godvrezend, godvruchtig leven. Maar in uw eigen oog niet verder te kunnen komen dan, ja, de grootste der zondaren. Zo ongelukkig. Kijk, weet u wat Paulus nou heeft verwonderd in zijn leven? Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te gaan maken met die ene offerande. Toen dat bloed der verzoening van dat vlees geworden woord Christus Jezus in zijn leven gesprenkeld is geworden, heeft Paulus mogen ontdekken dat de zonde van zijn jongheid, van zijn eertijd, maar ook de allerlaatste zonde in zijn leven door dat dierbare bloed gewassen is. En dat hij zijn borg van God tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Weet u wat Paulus heeft mogen leren in zijn leven, geliefden? Dat er van zijn kant nou niks meer bij hoeft. Niet voor ontvangen genade heeft hij geleerd, maar ook na ontvangen genade heeft de Heer niks meer van Paulus nodig. God dienen, ja, Gods kinderen willen het wel. Maar aan deze kant van de wereld, aan deze kant van het graf, in deze wereld, zal ze dat nooit gelukken. Straks zullen ze hem dienen, dag en nacht in zijn tempel. Maar hier in de tijd op aarde zullen ze niet anders kunnen dan hem elke dag dienen. Door te zeggen, Heere, hier hebt ge weer al mijn afmakingen, al mijn zonden. Maar geliefde, Paulus heeft in zijn leven al meer leren verstaan. Dat Christus nou voor hem in de wereld gekomen is. Om hem zalig te maken. Dus als nou, na ontvangen genade, geliefden, in uw leven niet verder komt dan elke dag opnieuw met het schaamrood op de kaken voor het aangezicht des Heren moeten bekennen, al uw heuvel daan en moeten smeken, Heren, vergeef me dan al mijn zonden. Dan wordt er zulke toch vanmorgen nog uit dit bekende schriftgedeelte voorgehouden dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Kijk, dan kan het ook wel eens weer, na kerstfeest, opnieuw echt kerstfeest worden. En wat zou dat toch groot zijn, gemeente, als het hier in Vriezenveen. Kon het zijn nou voor een man, een vrouw, een jongen of een meisje. Het zij oud of jong. Nou eens werkelijk feest zou gaan worden. Waar eindigt dat? In hem. Alleen in hem. Ach, de Heere mocht zo zijn woord nog willen zegenen. Onder u. En in u. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 56. Psalm 56, daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat er volgt in het vijfde vers van Psalm 56.
Thank you.
zingen tot slot met elkaar uit Psalm 106, het derde vers, 106 vers 3, de slotzang. In vrede naar uw huizen dragen de met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.